Dit is een aflevering over geheimen. En nou denk je bij geheimen in je relatie misschien gelijk aan de aflevering die we pas maakten over vreemdgaan. En dat kan natuurlijk, hè, dat het gaat over dingen die je niet vertelt omdat je daar bepaalde schaamte bij voelt of bezorgd bent dat dat te ontwrichtend voor je relatie is of je partner niet mee om kan gaan of weet ik wat. Maar het kan ook gaan over geheimen die over verlangens die je nog hebt. Nou, bij seks kan het gaan over fantasieën, maar dat is dan ook weer misschien een heel ver beeld. Maar nou ja, verlangens die je niet uitgesproken hebt, dan kun je dat eigenlijk wel geheim dan noemen. Hè? Geheim heeft toch een beetje de lading, denk ik, van stiekem. Voel jij dit ook?
Wat bedoel je, kan je dat een geheim noemen of je een onuitgesproken verlangen, een geheim?
Ja, dat maakt ook niet zoveel uit.
Nee. Dat ligt er denk ik een beetje aan hoe bewust het is. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen die je niet deelt omdat je er niet bewust van bent. Ja, maar als het een soort bewust iets is en je durft het niet te delen omdat je bang bent voor de reactie, bijvoorbeeld. Dan is het volgens mij wel geheim. Ja.
Ja, we hadden even voorgesprekje. Toen vroeg jij mij van wat is nou je doel met deze aflevering? Mm-hmm. Toen dacht ik, wat wij zien bij onze klanten en ook in berichten die we krijgen, in de dingen die we zien, is dat er regelmatig geheimen zijn in relaties. Mm-hmm. Of kwetsbaarheden die niet uitgesproken worden. En dat dat zomaar op allerlei manieren, zeg maar, de diepere verbinding in de weg zit. Dus in de eerste plaats met jezelf. De vraag is altijd, is het überhaupt voor jezelf toegestaan? Of is het voor jezelf eigenlijk ook een niet toegestaan gebied?
Mm-hmm.
En dat stukje wat je voor jezelf dan afschermt van je partner, is ook een stukje wat dus niet in staat is om te verbinden met je partner. Dus er zit een soort reserve in de verbinding die je aan kunt gaan met de ander. En ik hoop dat zo'n aflevering helpt om je bewust te worden van, oh ja, wat zijn de dingen die ik niet uitspreek naar mijn partner? En dat is eigenlijk wel interessant nu, denk ik. Wat is de reden dat je het dan niet uitspreekt? Hè?
Ja, en ik denk dat de reden heel vaak in de oppervlakte in ieder geval, of in je bewustzijn is de angst voor een oordeel van de ander. Maar eigenlijk is het de angst voor het oordeel van de ander altijd, nou ja, dan denk ik altijd, ik zeg altijd, eigenlijk altijd.
Vaak. Meestal.
Meestal is het een oordeel wat je dan eigenlijk over jezelf hebt. Dus ja, dat is dan de eerste uitnodiging misschien, om merk je dat je iets achterhoudt. Iets wat geweest is, waar je misschien schaamte of schuldgevoel of iets bij ervaart. Of verlangens. Wat is de reden dat je niet uitspreekt? Bang voor het oordeel. Wat voor een oordeel heb je er zelf over? Dat is volgens mij bijna altijd de eerste uitnodiging of stap om te kijken van, welk oordeel heb ik hierover naar mezelf?
En eigenlijk geldt hier dan ook weer die uitnodiging die we heel vaak doen om naar binnen te gaan, hè, en te onderzoeken van wie ben ik? Dus wat zijn mijn verhalen, mijn geheimen? En ook van wat is mijn eigen oordeel erover? Ik dacht nog over de momenten dat ik geheimen had voor jou.
Mm-hmm.
Nou, dan had dat vaak toch wel met seks of porno of zo te maken. Dat ik dan ook dacht, dan zei ik mezelf, van ja, maar dan heb jij, dat is, ja, Wil wordt er alleen maar verdrietig van. Het geeft alleen maar spanning aan onze relatie. Dus laat ik het maar niet delen.
Ja.
Maar dat zijn mechanismen. Ik zit er gelijk te denken welk verdedigingsmechanisme is het. Maar het zijn toch een soort verhalen maken sowieso. Bijna het ontkennen ook.
Ja, dat dacht ik ook, ja, ontkennen.
Dus er zitten wat van die verdedigingsmechanismen. Moet je even een paar afleveringen terug over verdedigingsmechanismen. Die dan zorgen dat ik het niet echt aanga bij mezelf. Want eigenlijk ben ik op zo'n moment teleurgesteld in mezelf dat het überhaupt een punt is voor me.
Mm-hmm.
Dat ik überhaupt voel van ik zou dit eigenlijk willen bespreken, maar ik doe het niet. Daar heb ik gewoon al oordeel over. En pas als ik het kan omarmen.
Dus je hebt het oordeel over dat je het nog niet deelt, maar je hebt waarschijnlijk ook het oordeel over wat je wilt delen.
Ja, dit bedoelde ik eigenlijk, maar ik heb dan vervolgens komt er vaak ook nog oordeel bij dat ik het dan niet deel. Mm-hmm. Ja. Of dat ik het niet snap. Dat geldt bij mij ook wel, denk ik. Dan snap ik niet van, maar ja, oké, wat is er dan gebeurd? Of waarom heb ik dan last van, zeg maar? Mm-hmm. Dus dan snap ik het niet. En ik maak allemaal redenen, zeg maar, om het niet te delen.
Ja. Mm-hmm.
En eigenlijk hebben die heel erg te maken met hoe ik mijzelf verhoud tot wat ik dan te delen heb.
Ja.
Voor mij kunnen dat echt inimini dingen zijn, hè? Dus ik heb toen nog een keer gezegd tegen je, volgens mij, ja, wat ik altijd nog wat me dwars zit, is dat ik in de begintijd van onze verkering wel eens dacht van... weet ik nou wel zeker dat ik met jou wil. En dat heb ik gewoon altijd soort meegedragen van... ja, maar dat is niet zo'n big deal. Wat maakt het nou nog uit? We zijn al zoveel jaar gelukkig. Maar toch altijd zo'n stemmetje zo van... ja, maar daar weet ze niet van.
Mm.
En zoveel redenen, zeg maar, om te verzinnen waarom ik het niet zou zeggen. En de eerste opening is erkennen dat er is. En de tweede is, waarom heb ik daar zo moeite mee?
Ja. Had je daar een oordeel over?
Ik denk dat ik dat... misschien was mijn oordeel erover dat ik toen niet eerlijk geweest ben.
Oh ja.
En ja. Niet eerlijk zijn is voor mij dus iets wat ik echt heel ingewikkeld vind.
Ja. Ja, dat is grappig. Want voor jou is eerlijkheid een hele grote waarde. Hè? Zo'n kernwaarde, denk ik, van je. Maar misschien zijn er ook mensen die nu luisteren die denken... ja, voor mij hoeft ook niet alles altijd eerlijk besproken te worden.
Waarbij het interessant is om te onderzoeken of dat een verdedigingsmechanisme is... of dat dat echt aansluit bij je waarde.
Nou, ik weet wel dat bijvoorbeeld Esse Perel, die heeft het daar ook wel eens over... van je hoeft niet alles van je binnenwereld te delen. Je mag ook je eigen stukken hebben. En ik denk dat jij daar wel een andere visie op hebt of... Nou, maar dat is grappig, want dat is denk ik ook dus heel persoonlijk.
Ik denk dat het belangrijkste is dat je, dat ik of je, we, bewust zijn van wat is het wat in mij speelt. En zijn daar dingen die mij de relatie met mezelf of de relatie met mijn partner, met jou in dit geval, in de weg zitten. En stel dat het de verbinding met mezelf en onze verbinding niet belemmert. Ja, voor mij is het dan nog steeds het fijnst om eerlijk te zijn.
Ja.
Maar dan kan ik me voorstellen dat het misschien soms ook prima is om het niet te delen.
Mm.
Ik zit nu ook te denken, zou het ook zo kunnen zijn... We luisterden rondom het opnemen van die podcast over vreemdgaan. Nog wat andere podcasts ook over vreemdgaan. Toen kwam ik zelfs ergens tegen dat iemand zei... ja, dat is zo ontwrichtend voor je relatie, als je dat opbiegt, dan kun je me beter niet vertellen.
Nee, maar
dat vind ik dan weer ingewikkeld.
Ja, ik weet dat is denk ik inderdaad niet wat echt past bij onze visie. En ik moet dan ook wel gelijk denken aan zo'n serie die wij keken. Ik weet niet of je nog weet. Ik weet niet hoe die heet. Commando's of zo? Van NPO? In ieder geval was een groepje, zo'n speciale eenheid van het leger... die een speciale opdracht hadden uitgevoerd... en daar niks over mochten zeggen.
Oh ja.
En dat
ging
helemaal mis.
Zo'n geheime opdracht.
Ja, en nou, uiteindelijk heeft eentje iedereen vermoord. Of ik weet niet meer, het was echt bizar natuurlijk. Maar waar wij het wel eens over gehad hebben toen... is dat dat wel voor ons of voor mij soms symboliseert. Dat als je echt een geheim hebt... dat kan je ook van binnen gewoon opvreten, zeg maar. Dat kan je echt kapot maken van binnen.
Ja.
Dus in die zin... Ja, en ik dacht ook nog wel van... Ja, wat dacht ik? Dit is weer... Het is een beetje random misschien. Daar hoorde ik namelijk pas ook Esse Perel over. Van dat eerlijkheid soms ook overgewaardeerd wordt. Hoe zeg je dat? Moet je echt altijd eerlijk zijn? Maar dan ging het over bijvoorbeeld... ik vind je onaantrekkelijk. Ik heb je nooit aantrekkelijk gevonden... je lichaamsgeur vind ik walgelijk. Dat soort dingen. Ik ben eigenlijk nooit echt verliefd op je geweest. Ik heb altijd alleen maar... Nou, zo weet je wel. Dat voegt echt niks meer toe, zeg maar.
Dat is wel leuk. Ik moet nu denken aan onze aflevering over... in je kracht staan in je relatie.
Mm-hmm.
Dus dat het eerlijkheid met de intentie... om je te verbinden met jezelf en met elkaar... dat is... Misschien gaat het daarom. Dat
en dit kan
is.
Een soort eerlijkheid zijn. Zo van
dan ben ik het in ieder geval kwijt.
It's off my chest, inderdaad. Ja. Ben ik het in ieder geval kwijt? Hier, pak aan. Maar als dat... tuurlijk is het goed om ook zulke soort dingen misschien niet... Soms is het ook lekker om even soort... Als de jakhals, dat is verbindende... Uit de geweldloze communicatie heb je de giraf... die altijd zeg maar luistert naar welke behoeften zitten achter. En de jakhals die is vooral van de oordelen... en de gedachten en de geïnterpreteerde waarneming, weet ik wat. En soms is het lekker... En kan het best wel oké zijn om even als een soort jakhals te spuien. Maar dan in dit geval bijvoorbeeld van die dingen die ik noem... doe dat dan bij iemand anders en niet bij die partner. Ja. Want die kan daar helemaal niks mee. Dat is alleen maar kwetsend. Die kan niks aan doen. Die kan er... Het voegt niks toe, zeg maar.
Ja, dus eigenlijk de onderlegger onder eerlijkheid. Dus of het nou gaat over dingen die ingewikkeld zijn... of dingen die mooi zijn, verlangens zijn... is die 100% verantwoordelijkheid voor jezelf. Nou, dat zit erin. Ben je echt eerlijk naar jezelf?
Mm.
Mogen verhalen zijn, weet ik wat. En 100% verantwoordelijkheid voor de relatie. Is dus, doe je dat delen met de intentie... om je dieper te verbinden met jezelf en elkaar?
Ja.
Of doe je dat om eindelijk eens eerlijk te zijn en je gal te spuwen?
Ja.
En dan is het waarschijnlijk voor je relatie niet helpend.
Nee.
En het is maar de vraag of het dan ook echt helpend voor jezelf is. Maar dat kan nog zo'n jakhalscafé, om eens gewoon even lekker te spuien.
Soms kan dat ruimte geven om uiteindelijk te komen. Hè, dat het een soort plugje uit een emmer is. En dat ik zeg zeker niet dat dat altijd nodig is. En sterker nog, ik denk hoe meer je leert geweldloze communicatie, hoe minder belangrijk dat wordt. Omdat je al veel sneller contact kunt maken met de behoefte erachter. En dan heeft het totaal geen functie meer om bepaalde ideeën te spuwen of zo.
Ja.
Ik wilde net nog iets zeggen, maar ik ben het weer vergeten.
Wat
ik wou zeggen. Wat jij wou zeggen.
Nee.
Ik zit nog even te denken van die geheimen. Ik ben heel benieuwd als je luistert nu, waar denk je aan? En of jij ideeën hebt bij, nou, je noemde iets van, hé, maar onze begintijd. Het kan ook wel eens gaan over bijvoorbeeld een vrouw die jij interessant vindt of zo, weet je wel. Dus dat gewoon omdat van, hey, merk dat er iets in gebeurt. Oh ja, nee, ik dacht weer, ik weet niet wat ik wou zeggen. Dus dat wat we net zeggen van soms helpt het ook, kan die ander er echt iets mee of niet? Helpt het niet om per se dus je gal te spuwen bij die persoon, want dan maakt het alleen maar iets kapot. Maar dat is natuurlijk precies wat jij jezelf kan vertellen als je eigenlijk iets wil zeggen tegen mij. Omdat je denkt, oh ja, ik moet er iets mee, maar ja, hè, zij wordt er niet blij van. Het maakt het alleen maar spannender in het contact. Dus dat zijn ook precies de argumenten juist om het soms niet te doen, terwijl het wel belangrijk is.
En in mijn geval weet ik eigenlijk wel wat goed is.
Ja.
Ja, alleen vind ik het dan gewoon te spannend en verzin ik dan met mijn hoofd iets om het niet aan te hoeven gaan. Dus ik weet niet of dat voor iedereen zo geldt, dat je dat zo helder kan voelen van volgens mij heb ik dit gewoon te delen. Maar in mijn geval is dat wel echt zo.
Ja, ik denk bijna bij iedereen wel, als je daar ook echt eerlijk naar durft te kijken. Toch?
Ja. Ja, nee, dat is het ook natuurlijk. Zolang er nog heel veel oordeel op zit, of het oordeel wat je vreest van de ander, dan wordt het heel ingewikkeld om te delen. En als je daar wat empathischer naar kunt kijken, en zoals we ook uitnodigen om te geloven in de goede intenties, ook bij je partner, weet je wel. Als je ook gelooft dat wat je gedaan hebt misschien niet handig is, maar wel vanuit legitieme behoefte komt, dan dat opent de ruimte om te delen ook.
Ja.
Ik weet dat bij ons, hebben we vaker over gedeeld, ook misschien ook in de podcast Seks gaat niet vanzelf, maar over de gesprekken die wij gevoerd hebben over dat ik ook wel eens aan andere vrouwen dacht, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat het eigenlijk heel ingewikkeld was.
Mm-hmm.
Maar dat gesprek is. Maar dat gesprek ook hoe zeg je dat? Ik wou zeggen ook mij. Ik weet, misschien heeft het alleen mij geholpen. Maar mij zeker geholpen heeft ook om daar dus, dat het zich niet meer aandient. Snap je? Dus ook juist door het niet bespreekbaar te maken, bleef het ook maar gebeuren.
Het is wat je onderdrukt. Dat blijft zich natuurlijk aandienen. Steeds vaker, sneller, harder dan als het er gewoon mag zijn.
Ja.
Dus alles waar, ja, dat is natuurlijk bij geheimen ook. Als je iets probeert te onderdrukken of af te dekken. Nou ja, soms lukt het misschien zo goed dat je zelfs bijna zelf gelooft dat het er niet meer is. Maar
ik ben geneigd te denken, ben benieuwd naar jouw idee erbij. Dat juist, zo, ligt hier een zoomer. En hij is weer naar buiten. Mijn idee erbij is dat, hoewel het voor jou lastig was om te horen, dat het misschien op een andere laag wel vertrouwen of veiligheid heeft gegeven, dat echt alles wat er is ook gezegd kan worden en gezegd is, dat het onbewust wel bijdraagt aan de veiligheid. Ook weer wel.
Mm.
Of zou je dat niet zo kunnen zeggen?
Mm.
Het is natuurlijk gek wat wij bij vreemdgaan ook tegenkomen als we die verhalen horen, met die mensen werken, is dat het op een bepaalde manier heel veel onveiligheid heeft gebracht, maar ook wel de eerlijkheid en het elkaar in het hart zien, zeg maar, verdiept heeft.
Nou kijk, als je dus op de laag van de behoefte komt, wat we ook bijna altijd zeggen, is dan, dat hoorde ik je net ook zeggen, van dat als je, het komt vanuit legitieme behoefte. En als je op de laag van de behoefte komt, dan vind je verbinding. En dan is juist de kwetsbaarheid en de eerlijkheid een mogelijkheid om te verbinden. Ja. En verantwoordelijkheid nemen. Hè? Dus als iemand iets gedaan heeft wat niet handig is, of daar een geheim, dat geheim houdt, of weet ik wat, dan is juist het verantwoordelijkheid nemen daarover, geeft volgens mij bij de ander altijd vertrouwen. Ook al is er wat er gebeurt niet per se fijn, leuk, of zelfs heel moeilijk en ronduit kut, zeg maar.
Ja.
Maar dat, het is grappig, want als jij dat zegt, zo van ja, het heeft jou denk ik ook, het heeft misschien indirect ook wel vertrouwen. Dan voel ik even die andere kant, zo van ja, maar het betekent niet dat dat per se leuk is of zo, weet je wel? Of ik had liever gehad dat het helemaal niet gebeurde. Of die voel ik dan even. Maar dat is er allebei natuurlijk. Het is en.
Ja. Ja, en interessant weer die dynamiek, hè, waar we nu verder niet op ingaan. Maar dat vaak dus allebei die kanten in ons allebei verenigd zijn.
Ja.
En dat als we dus, als ik te veel aan de ene kant ga hangen, dan ga jij zomaar te veel aan de andere kant hangen. Dan zitten we zomaar heel ver van elkaar af.
Ja.
Terwijl we me eigenlijk allebei wel voelen.
Ja.
Van ja, tuurlijk had ik dat ook niet gewild. En is het gewoon ronduit. Nou, het is al het woord wat jij gebruikt, dat zal ik niet gebruiken. Nou. Want dat vind ik echt niet kunnen in de podcast. Maar,
vind ik echt niet kutten? Kunnen? Ik dacht dat hij gaat het zeggen. Maar.
Oh my. En dat ik wel blij ben dat als het er dan is, dat het dus bespreekbaar is en dat we daar elkaar mee in de ogen kunnen kijken.
Ja, en het gaat dus ook hierin weer enorm over het kunnen dragen van het ongemak van jezelf en van de ander. Want dat is het natuurlijk. En dat het voor jou en heel belangrijk is, omdat het een kernwaarde is, maar tegelijkertijd super ingewikkeld, is omdat je ook enorme behoefte hebt aan harmonie.
Ja.
En dat het verstoort soms wel even de harmonie, zeg maar.
Oh man, ik kan me nog herinneren in die tijd dat ik dan, dat is dus gelukkig lang geleden, maar dan porno keek en dan toch belangrijk vond om het wel te delen met je. En dan wist ik al, ik moet het gaan zeggen. Echt, ik heb dat zeker in het begin, ik heb dat ook geleerd. Het is grappig, ik heb geleerd om eerlijker te zijn.
Het is ook een soort training. Iets waar je jezelf vaardiger in kunt maken.
Maar het is een beetje, het zijn hoe de gedachten jij me gek kunnen maken. Heb ik dus ook nog steeds, trouwens voordat ik onder de koude douche stap. Hè? Mm-hmm. Dus die douche die wordt alleen maar kouder in mijn gedachten, zeg maar. Omdat ik het maar niet aanga. En ik sta ernaar te kijken en ik denk, ik moet eronder. Ik doe het maar niet.
Vermijding maakt de angst altijd erger.
Ja, ja. En dat, die ken ik echt, ja.
Ja.
Want ik wist, en dat was ook zo. Ik wist, als ik het nu ga zeggen, is het toch lastig voor jou.
Ja.
Of je werd er zelfs verdrietig van.
Ja.
Oeh. Oh, vet ongemakkelijk, ja. Ja, wat trok je nou voor zijn gezicht?
Ja, nee, ja, ja, denk ik, dan wordt ze verdrietig. Ja, echt, ja, dat. Zo van, ja. Oh nee, dat is echt de eind van de wereld. Als jij verdrietig wordt, alsjeblieft.
Nou, de telefoon is weer te heet.
Oh, jammer.
Kun je hem even een zetje geven deze kant op? Want dan wordt hij in ieder geval niet nog heter. Ik kan die even afkoelen. Dus in ieder geval geen fragmentje van wat nu komt. Maar we hebben het nu even gehad, want ik vind het nog wel leuk om even te hebben over dat wat je relatie misschien, hoe zeg je dat? Onthoud, wou ik zeggen. Ik weet niet of dat.
Ja, je bedoelt in de positieve zin. Of ja, de maar
terwijl ik deze zin zei, zei ik. Ik denk dat je jezelf in een relatie ook wel onthoudt door, precies, zeg maar, de moeilijke dingen niet te delen. Maar die mooie dingen, die verlangens die je nog hebt. Hoe je misschien een veel groter perspectief voor je relatie ziet. Of voor jullie seksleven, weet ik veel wat. Daarover delen, hoe lastig ook en hoeveel ongemak dat misschien op een bepaalde manier ook geeft, kan dus ook de weg openen naar de realisatie ervan. Dus je onthoudt jezelf misschien ook wel heel veel plezier door het
te gaan. Ja, of nog naar iets mooiers en beters, hè? Want,
ja, nog mooier dan je je voor kon stellen misschien. Ja. Ja.
Dat is niet per se zo, maar dat zou kunnen natuurlijk, omdat het op een andere manier, dus als je een bepaald verlangen, een beeld wat je hebt voor waar je over 5 jaar zou willen staan samen, als je dat deelt, dan kan dat een beetje in een strategie vorm zijn. Dus dat je, hè, dat is best wel al een uiterlijke vorm misschien wat je daarbij hebt. En misschien gaat het niet per se op die manier gebeuren, maar daardoor het te bespreken ontstaat er verbinding en nou ja, kan daar weer wat uit.
Het is grappig eigenlijk, hè? Dus de leugens of dat wat je onderdrukt of leugens zeg ik nu.
Ja.
Nee, ik bedoel gewoon de moeilijke dingen die je niet deelt.
Ja.
Die hebben de potentie om alleen maar groter te worden als je ze niet deelt.
Mm-hmm.
En de verlangens, als je die niet deelt, hebben ze de neiging om, ja, dan gaan ze, wordt de kans alleen minder groot dat ze gebeuren. Snap je?
Dat ze gebeuren, ja. Want in je hoofd kan dat natuurlijk ook een heel eigen leven gaan leiden.
Ja.
En als je dan blijft geloven, dat kan niet bij deze partner, of die gaat dat nooit in meekomen, dan kan dat ook zo ver gaan dat je denkt, ik moet dat dus blijkbaar ergens anders halen.
Ja, dus de een of de ander maakt eigenlijk niet uit. Zijn allebei het niet delen heeft gewoon een groot risico.
Ja.
Dat het ergens gaat vreten. Ja. In jezelf en of in je relatie.
Ja.
Ja, jij noemde dat nog, ik dacht nog, dat dus een van de belangrijke inzichtmomenten voor mij waren, dat is toen wij nog wel eens naar de kerk gingen. Dat het een bijbeltekst langskwam. Ik kan hem nog zo noemen. Dat was, zolang ik zweeg, teerde ik weg van binnen. Een van de psalmen of zo. En dat was in die tijd dat ik dus ook nog puzzelde met pornografie. Ik weet nog zo dat ik dacht van, ja, fuck, dat is precies hoe het voelt.
Hmm.
alsof ik helemaal van binnen helemaal opgevreten word gewoon als ik het niet deel. Ja. Maar goed, anyway.
dit past even zo bij wat we net over hadden.
Ja, nee. Dat is gewoon nog in mijn gedachten. Maar lastige dingen en de hele mooie dingen, als je ze niet deelt, hebben ze gewoon heel veel potentie om schade te brengen in jezelf of in je relatie.
Ja, en ook bij deze dus, van juist de verlangens en de fantasieën en de droombeelden die je hebt, die je niet durft te delen. Dat gaat ook vaak over, dat gaat ook over jezelf ook zeggen, maar dat heb ik het ook al wel eens vaker over gehad. Als iets super belangrijk voor je is, voelt het veiliger om het dus niet te delen en daarin niet, gekwetst te worden. Dat is een beetje een quasi gevoel. Maar als iets zo belangrijk is voor je en je deelt het en de ander begrijpt het niet of heeft daar een oordeel over of weet wat, dan is dat zoveel moeilijker en kwetsbaarder om daarmee te dealen dan als je het dus maar niet deelt, want dan kan die ander er ook niks van vinden.
Nee, en dat is überhaupt natuurlijk het beeld van gaan voor je dromen heeft ook een groot risico, want dan zou het ook niet kunnen lukken.
Ja, dus zeker.
Zolang je ook hele toffe, gave fantasieën hebt over wat jullie in bed allemaal nog zouden doen met elkaar, bij wijze van spreken, op het moment dat je het gaat delen en je partner vindt het een slecht idee, dan vergaat de kans ook dat het ooit zou kunnen gebeuren. En zolang je het niet deelt, kan het in je hoofd nog steeds wel een realiteit blijven.
Ja.
Ja.
Ja, en dat kan dus, je noemt een voorbeeld, fantasie over seks, maar het kan ook gaan over, ik wil heel graag ooit een boerderijtje wonen met mijn eigen moestuin. Of ik wil graag juist veel meer dagen werken, omdat ik zo geniet van het ondernemen. Maar dat kunnen super veel dingen zijn. Dat is, ja.
Het is goed dat je het zegt, want het gaat niet alleen over seks. Hè? Nee. Ik denk dat het al snel over seks gaat, maar het kan over van alles gaan natuurlijk.
Ja.
Ja.
Ja, of over hoe je de interactie ziet, over hoe je jullie relatie ziet, wat er dan anders zou zijn dan nu, als je denkt aan je droombeeld, weet je wel.
Ik dacht nog, het feit dat het nog niet gedeeld is gegeven de, weet ik veel, wat voor omstandigheden, volkomen logisch, zeg maar. Dat is waarschijnlijk een vorm die je goed past, of waar je vertrouwd mee bent, of die een bepaalde veiligheid biedt, of zoiets.
Mm-hmm.
Om te overleven. Even in een heel oertaal, zeg maar, gesproken. De vraag is nu, denk ik, het is misschien veel te makkelijk om te zeggen, ja, ga het maar gewoon delen. Misschien luister je dit
reden.
En denk je van, dit zou ik eigenlijk misschien nog willen delen. Oh ja, dit zit me eigenlijk dwars. Oké, dat zou ik dan nu moeten doen. Ja, als je
het nog niet gedaan hebt,
was, dan
precies.
Had je dat al gedaan waarschijnlijk.
Je hebt een reden dat je het nog niet gedaan hebt. En dat is, hoe zeg je dat? Die reden is legitiem of betekent niet dat je het zo moet houden, maar dat is oké.
Heel erg te begrijpen waarschijnlijk.
Ja.
Ja. Dus de vraag is nu van, stel dat je ergens voelt van, ik heb dit of dat.
Ik denk als je dit luistert, dan is het al in je opgekomen.
De dingen waar je nu aan denkt zijn waarschijnlijk de dingen die je nog te delen hebt.
Mm-hmm.
En de vraag is een beetje, wat voor bedding of wat heb je nodig om dat wel aan te kunnen gaan?
Ja.
Voor sommigen helpt het dus om bijvoorbeeld hier met ons in een jaartraject te zitten en gewoon te weten, hier is de veiligheid met anderen erbij om het te delen. Kan ook een andere coach of therapeut zijn. Voor een ander werkt het om eerst individueel eens aan de gang te gaan met waarom veroordeel ik dit zo, waarom heb ik er zo moeite mee, weet ik wat. Ja, ik weet niet wat, hè? Dus ik roep maar wat. Maar dat is misschien, dat is wel de uitnodiging nu, van wat voor bedding heb jij nodig om dat wat jezelf of je relatie misschien eigenlijk ook wat dwars zit, om dat wel aan te gaan.
Ja, of schrijf het in een brief. Bedenk wat je meest, wat maakt dat je, hè, wat is de reactie die je het meest vreest? Je kunt hier ook gewoon opschrijven voor jezelf. Van, wat is de reden dat ik dit nog niet gedaan heb?
Opschrijven voor jezelf bedoel je, pak gewoon een vel papier en ga schrijven.
Ja, gewoon schrijven, journalen. Van wat om even daarbij te komen. Van, wat is de reden? Want het makkelijkste is dan te zeggen, ja, ik ben bang dat die anderen niet begrijpen, bijvoorbeeld. En dan ga je even door, want dat is wel heel erg de oppervlakte.
Ja. Doe je 5 keer waarom.
Bijvoorbeeld, of je schrijft gewoon door en zet een ding op een kwartier en je blijft schrijven over wat maakt dat ik het nog niet gedeeld heb. Of waar ben ik het meest, wat is je meest gevreesde reactie? Wat is de meest wenselijke reactie? En dan kun je bedenken van, nou, ik ga dat gewoon delen op een moment dat we even tijd en rust en aandacht hebben.
Ik vind het nog te spannend om te delen met mijn partner, maar dan deel ik het eerst met
iemand anders.
Een goede vriend of
vriendin. Of ik schrijf een brief en ik lees hem voor, of ik schrijf een brief en ik geef hem. Of er zijn natuurlijk allerlei manieren, vormen te vinden om dit te doen. Maar de vraag is dan inderdaad, wat heb je daarvoor nodig en hoe kun je daarvoor verantwoordelijkheid nemen?
Ja, oh, dat is een mooie, de laatste. Hoe kun je daar verantwoordelijkheid voor nemen? Want dat betekent niet dat dus, voor de duidelijkheid nog even, dat nu in één keer vanmiddag nog, bij wijze van spreken, alles open moet en je alles moet gaan delen en weet ik veel wat. Maar verantwoordelijkheid nemen is zien wat er speelt en onderzoeken hoe je daar ruimte aan kunt geven. Probeer een soort definitie van verantwoordelijkheid.
Nou ja,
hoor
ik denk, ja, ik weet niet of ik het daarmee eens ben.
Maar we hebben het hier niet over eens of oneens zijn. Hè? Dus misschien is er nog een aanvulling. Nee, wat dacht jij aan?
Nee, wat zei jij? Wat denk jij? De definitie van verantwoordelijkheid nemen.
Zien wat er speelt. En onderzoeken wat je nodig hebt om daarmee aan de slag te gaan.
Okay. Ja, joh. Ja, dus zien wat er speelt, dacht ik al. Dus dat gaat wel inderdaad over erkennen.
Ja.
Wat er is, inderdaad.
Maar daar ben ik het niet mee eens, hoor, wat je nu zegt.
Dat kan. Maar met erkennen wat er is, heb je nog geen verantwoordelijkheid genomen.
Nee.
En verantwoordelijkheid nemen gaat voor mij dus toch wel echt wel over een actie daaraan verbinden. En dat betekent dus niet dat, wat jij zegt, hè, dat het vandaag alles gezegd moet zijn. Maar wat is de eerste stap die jij nodig hebt om daarmee verder te gaan, zeg maar. Om
dat erkennen. Met, hoe zeg je dat, mildheid daarnaar kijken.
Mm-hmm.
Vanuit de gedachte van, oké, alles wat ik gedaan heb of nog wil, komt vanuit legitieme behoeften. En dan bedenken, wat heb ik nodig om dat dan te delen als het mij of mijn relatie in de weg zit. En dat vervolgens dan ook nog gaan doen.
Ja.
Ja. Dat is verantwoordelijkheid nemen. En ik vind die mildheid echt belangrijk. Daar gaan we ook nog wel een keer een aflevering over opnemen. Maar juist om een diepe verbinding met jezelf en elkaar aan te gaan, is het zo belangrijk dat je ook die donkere kant van jezelf kunt zien.
Ja, mag het er ook helemaal zijn.
Ja, en mag je daar mag je ook pijn en verdriet over hebben, weet je wel. Maar dat er helemaal mag zijn. Want het is juist het toestaan van die donkere kant wat maakt dat je dieper kunt verbinden, of dat het lichter, voller, het volle leven.
Mm-hmm.
Ja, daar hoort ook die donkere kant bij.
Ja. Oké. Okay.
Mooi.
Zullen we het hierbij laten?
Ja. Ik wou nog zeggen, schroom niet om het dan met ons te delen als je iets hebt wat je te lastig vindt om te delen. Maar je merkt, shit, het triggert me wel. Ik heb een thema, ik wil daar iets mee, maar ik heb geen idee. Wat is mijn volgende stap?
Mm-hmm.
Deel het met ons, stuur onze DM. We gaan naar discretie vinden we heel belangrijk, dus we gaan er discreet mee om. En we helpen je graag verder. Dus schroom niet om dat te delen.
Mm-hmm.
Dat gebeurt steeds vaker trouwens, hè? Dat mensen naar aanleiding van podcast wel een vraag sturen. Vind ik leuk.
Mm.
Ja. En dat kan dus ook verantwoordelijkheid nemen zijn. Hè? Dus je eerste stap zijn dat je zegt van oké, dan ga ik gewoon een bericht sturen.
Ja, hulp inschakelen.
Want wat toch wel geldt in dit soort dingen is één beweging brengt zomaar een volgende beweging op gang. Dus maak die eerste beweging. Wat is de eerste stap die je kunt zetten?
Ja, en de eerste beweging is niet nog harder eigenlijk in je hoofd nadenken.
Nee. Dat heb je lang
tenzij
genoeg
je gedaan, dus wel, of je gaat nu over de goede dingen nadenken. Bijvoorbeeld, welke behoeften zit erachter? Waar ben ik bang voor? En wat is de gewenste reactie? En nou ja, dat soort dingen. Maar dan zijn het wat constructievere gedachten. En als het daarbij blijft, levert het je nog niks op. Maar dan dat kom je weer bij verantwoordelijkheid nemen.
Ik kreeg wat mij betreft. Opeens weer dat het stervens heet hier.
Het is hier echt heel heet. Dus het is goed om. We zijn ook rond volgens mij. Dus we gaan nu stoppen.
Voordat je een tok voelt en een van ons tegen de microfoon aanvalt.
Een tok voelt.
Hoort. En wij een microfoon voelen.
Nou, succes ermee.
Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Ja, oké.
Doei.